Ik wil het met elkaar gaan lezen uit Lucas 19, vanaf vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen, en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven, aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt, en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben, en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat een ieder die heeft gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Het is een tijd geleden dat ik hier geweest ben. En het is goed om elkaar weer te ontmoeten. We gaan vanavond met elkaar nadenken over Lucas 19, zoals Hans heeft voorgelezen. Vers 11 tot en met vers 27. De gelijkenis over de 10 ponden en de slaven. En wat heeft de Heer vandaag daardoorheen tot ons te zeggen? Een gelijkenis die gaat over het Koninkrijk van God. En als het gaat over het Koninkrijk van God, dan is dat altijd best een spannend onderwerp in christelijk Nederland. Daar zijn zoveel gedachten over. Maar met het licht wat de Heer mij hierin heeft gegeven, wil ik doorgeven wat de boodschap voor u, voor mij vanavond is. Eerst even wat algemene opmerkingen vooraf. Als het gaat over een gelijkenis, dan betekent dat woord zoveel als een vergelijk wat wordt gemaakt. Dus er wordt een vergelijk gemaakt tussen in dit geval het Koninkrijk van God en het beeld van een heer met slaven en knechten. En tussen dat koninkrijk en die slaven, die knechten, die heer, wordt een vergelijk gemaakt. En waar je bij een gelijkenis altijd mee moet oppassen, is dat je van een gelijkenis geen leerstelling maakt. Dus als je alles één op één over gaat zetten of daar een leer van maakt, dan kom je 9 van de 10 keer in de knel. Maar dat is ook niet de bedoeling van een gelijkenis. De Heer Jezus wil iets duidelijk maken. En in de voorbereiding, toen heb ik zelf ook nagedacht over die vraag, waarom sprak de Heer Jezus nu door gelijkenissen? Voordat ik aan die gelijkenis zelf begin, is dat goed om over na te denken. Nou, u kunt dat lezen, ik zal die tekst voorlezen, hoeft u niet op te zoeken. In Matteüs 13 vers 11, daar staat, nadat die vraag door de discipelen aan Jezus is gesteld, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dan zegt de Heer Jezus, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Het is heel opmerkelijk dat als je een preek hoort over een gelijkenis of je geeft op de zondagsschool les over een gelijkenis, dan wordt vaak deze uitleg gegeven. Ja, de Heer Jezus sprak door gelijkenissen, zodat iedereen het kon begrijpen. Hij sprak eenvoudig met eenvoudige voorbeelden. Maar dat is niet het antwoord wat hij zelf hierop geeft. Hij zegt, ik spreek tot jullie door gelijkenissen, omdat het jullie gegeven is, hè, de verborgenheden van het koninkrijk van God te verstaan. En de Heer wil bijzonder aan hen dat bekendmaken. He, aan zijn discipelen, aan zijn gelovigen. En niet zozeer aan de ongelovigen. Dus een gelijkenis sprak hij uit met dit doel, om de verborgenheden van het koninkrijk van God juist aan zijn volgelingen duidelijk te maken. Zij hadden openbaringskennis. Zij waren in staat om de dingen te duiden en te plaatsen. Dat is wat Matteüs 13 vers 11 zegt. En dat is goed om te realiseren. En dat kwam in één keer bij mij binnen van de week in de voorbereiding. Dat is een hele andere uitleg als dat je zegt van ja, dan begrepen de mensen het en het kwartje viel direct. Nou ja, ik zeg niet dat ze het niet begrepen en dat er geen duidelijke beelden in zitten. Maar allereerst wil de Heer Jezus dus de verborgenheden van het koninkrijk aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen bekendmaken. Zodat zij het verstaan. Ja, zij waren in staat om die verborgenheden te verstaan. En als wij vanavond hier zijn, dan ga ik ervan uit dat in ieder die hier zit, weet dat hij gered is, dat hij behouden is. Dat hij gerechtvaardigd is door geloof. Waarom zeg ik dat? Nou, het gaat vanavond deels om de beloning die volgt op het volgen van de Heer Jezus. En voordat mijn mailbox morgen vol zit en iemand zegt, ja Jacques, dat kan je allemaal mooi vertellen, maar wij worden niet gered door de werken hoor. En het gaat in de Bijbel niet om over beloning en zeker niet in een dorp als Werkendam. Wie zijn wij om beloond te worden? Nou, de Bijbel spreekt wel degelijk over beloning. Er komt een dag van beloning. Er komt een dag van beoordeling van onze werken. Kijk, ik ben het van harte met u eens. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. Op grond van de genade van God geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Wij komen in de hemel door geloof in de heerlijkheid bij God. Het is puur genade om te worden aangenomen tot een kind van Hem. Maar er volgt, als het goed is ook, een nieuwe levenswandel. En dat is de wandel als een kind van God. En die wandel, die gaat beoordeeld worden. Amen? Nou, dat klinkt nog niet zo enthousiast. U bent nog niet overtuigd, maar het is wel zo. En dat is een onbekend onderwerp binnen de christelijke gemeente vandaag. Wij hebben het niet zo op beloningen. En dat komt ook vaak door de gedachten die we over onszelf hebben. Want wie ben ik? Nou ja, de Bijbel die spreekt dat we geoordeeld worden naar onze werken. En dat is waar het hier om gaat. In deze gelijkenis. Dus het is interessant om te luisteren vanavond. Het is goed dat u er bent. Het gaat over onze wandel hier op aarde. Nou, vooraf even dit. Als u die verzen misschien thuis wel gelezen hebt, vers 11 tot en met vers 27, dan is het altijd belangrijk om de context van die gelijkenis in dit geval te lezen. Want we lezen even vers 11. Wat staat daar? Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit. Terwijl zij dit alles hoorden. Nou ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om gewoon even vers 10 te lezen. Wat staat daar? Heel belangrijk. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is het voorgaande vers. Wij hebben wat geknipt en geplakt, in hoofdstukken ingedeeld, pericopen van gemaakt, nog een subtitel erboven gezet. Maar dit loopt natuurlijk gewoon door. En toen zij dit alles hoorden, wat? Nou, dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan vervolgt vers 11, die hij eraan toevoegde, die gelijkenis, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. De Heer Jezus, leest u in vers 1 van Lucas 19, ik hoop dat u me blijft volgen. Hij was in Jericho en hij heeft daar gesproken over de Zoon des Mensen en het doel waarom hij gekomen is. En hij is onderweg van Jericho naar Jeruzalem. Nou, als u wel eens in Israël bent geweest, dan kunt u het misschien levendig voorstellen. Hij is onderweg. En Jeruzalem, dat vind ik wel mooi, is de stad van de grote koning. Dat was het in het verleden, dat is het in het heden en dat zal het in de toekomst zijn. Dus met dat ze die gang maakten van Jericho naar Jeruzalem, waar dachten ze aan? Aan een koninkrijk en aan een koning. Nou, daar kan de kerk van vandaag nog een voorbeeld aan nemen. Want velen denken helemaal niet aan een koninkrijk, laat staan aan een koning. Maar hier zie je dat de Heer Jezus optrekt van Jericho en ze komen dicht bij Jeruzalem en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou komen. Dat is een hele belangrijk vers. Een belangrijke gedachte, even de context daarvan. Nou, als je nou iets verder bladert, want dat is de context lezen. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld hoofdstuk 21, dan lees je vanaf vers 37... Ja, niet zozeer iets over het koninkrijk wat aanstaande is en de koning die komt. Nee, dat gaat over Jezus' laatste dagen in Jeruzalem. En als je dan hoofdstuk 22 leest, daar wordt besloten tot de dood van Jezus. Het verraad van Judas, het laatste paasfeest. Nou, hè, dan lees je verder over Gethsemane, de gevangenneming. Jezus voor het Sanhedrin. Ik hoop dat er een lampje gaat branden. Hij ging op van Jericho naar Jeruzalem. En ze dachten, nu komt het koninkrijk. Maar de Heer Jezus ging zich voor iets anders opmaken. En dat is belangrijk om de gelijkenis waar wij het vanavond over hebben te begrijpen. Hij maakte zich op voor zijn lijden. Hij maakte zich op voor zijn sterven. En nu zijn jullie hier natuurlijk allemaal Bereërs. En stellen jullie de vraag, maar er staat hier, zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou komen. Hoe zit dat dan? Was die gedachte, als dit de achtergrond is, aan dat koninkrijk en aan die koning, was dat verlangen, die gedachte dan onbijbels, was dat verkeerd? Nee, integendeel. En ik vind het altijd heel zwak en tekort doen aan de mensen die dachten dat het koninkrijk zou komen, om te zeggen van, ach, ze dachten nog steeds aan een aards koninkrijk. Hadden ze het nou nog niet begrepen? Nou, ze dachten inderdaad in een aards koninkrijk en ze hadden het wel degelijk begrepen. Alleen voordat de Heere Jezus zich zou openbaren als de leeuw uit de stam van Juda, de koning van het dierenrijk, de leeuw, moest hij eerst worden het lam van God dat de zonde der wereld wegdroeg. Maar daarmee was hun uitzien en de verwachting van het koninkrijk nog niet verkeerd. Integendeel. Maar Jesaja, die had het niet alleen over de vredevorst geprofeteerd. Hij had ook geprofeteerd over het lam van God. Over de lijdende knecht des Heren. En dat moest eerst plaats gaan vinden. Het fundament voor het koninkrijk moest gelegd gaan worden. Door het offer van een Joodse man. En dit is de achtergrond. Dit is de context. En dat is interessant om tot u te nemen. Dat koninkrijk van God. Later zie je natuurlijk vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus, dat ze opnieuw in de veronderstelling waren. Oh, nu zal het dan gebeuren. Hè, als we dan in Lucas 19 miszaten, nou, dan zal het wel in Handelingen 1 of 2 gaan gebeuren. Begrijp je wat ik bedoel? En toen ging hij hun onderwijzen, 40 dagen lang, waarover? Over het koninkrijk van God. Maar hij moest eerst nog verheerlijkt worden en de geest moest worden uitgestort. Want die zou worden uitgestort als Jezus was verheerlijkt. Samenvattend. Het koninkrijk van God. Of het koninkrijk der hemelen. Ik geloof dat het verschillende namen zijn voor dezelfde zaak. Daar was door de profeten over geprofeteerd. Er leefde een sterk verlangen naar dat koninkrijk. Maar het ging wel vooraf door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Door zijn opstanding, door zijn hemelvaart. Het ging vooraf aan de uitstorting van de Heilige Geest. En die dingen moesten nog plaatsvinden. Maar dat doet niets af aan het goede, aan het positieve van het verlangen wat er leefde. Amen. En dit moet u goed begrijpen. En ik denk dat we hier vandaag, ik ken uw kerkelijke achtergrond niet, dus dat spreekt lekker makkelijk. In heel veel kerken leeft het koninkrijk helemaal niet. Sterker nog, sommigen zeggen, we zitten er nu al middenin. Dat is één stroming. Kingdom Now theologie. En een andere stroming die zegt, nee, het koninkrijk dat is niks van vandaag. Het koninkrijk van God is alleen maar toekomst. Dat is weer een andere stroming. En u vraagt zich af, hoe zit dat nou? Nou, ik geloof dat het beide waar is. Er is iets mysterieus aan het koninkrijk van God. Wat is dat dan? Nou, het koninkrijk dat is er, maar het is er ook nog niet. Het is op dit moment meer een verborgen koninkrijk. En straks zal het koninkrijk zichtbaar worden. Aan publiek gevestigd worden. Althans, met het zicht wat ik in de Bijbel heb, geloof ik dat. Ik ben dus een giliast. Ik geloof in een 1000-jarig vrederijk. Een messiaans vrederijk. Zacharia 14 zegt dat er een tijd komt. Dat de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat hij vanuit het oosten, als u in Jeruzalem geweest bent, dan heeft u op de Olijfberg gestaan. En dan kijkt u naar Jeruzalem en daar zal hij binnen gaan treden. Lijfelijk, letterlijk, lichamelijk. En hij zal de troon van zijn vader David gaan bestijgen. En dan zal vrede en gerechtigheid en rust deze wereld gaan vervullen. En de Satan zal dan 1000 jaar gebonden zijn. Als ik het heb over het Messiaans vrederijk, we gaan straks dat lied zingen. Johannes de Heer 8:39, weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden. Als ik het over dat Messiaans vrederijk heb, dan heb ik het niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is iets anders. En als Jesaja profeteert over de vredevorst, dan heeft hij het niet over de situatie straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nee, dat is de fase voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een koninkrijk wat komt. Gekenmerkt door recht en gerechtigheid. Werkelijke shalom. Werkelijke rust. Waarom? Nou, Satan is gebonden en Jezus regeert. Maar is dat dan alleen iets van de toekomst? Nou, als u dat leert en als u dat zegt, dan ben ik het ook niet helemaal met u eens. Waarom niet? De Heer Jezus heeft gezegd, in mij is het koninkrijk dichtbij gekomen. In de Heer Jezus is het koninkrijk zichtbaar geworden. En als wij vanavond belijden dat wij een kind van God zijn geworden, dat wij tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, dat de Heilige Geest in ons hart woont, dan zijn wij volgens Romeinen 6 één plant met Hem geworden. Met de Heer Jezus Christus. We zijn met Hem samengegroeid. Dat betekent dat ik vandaag als gelovige deel heb gekregen aan het koninkrijk. Want het koninkrijk wordt vandaag al zichtbaar in de volgelingen van de Heer Jezus. En dat is heel eenvoudig. Waarom? Nou ja, er kwam een moment in mijn leven dat ik van de troon van mijn hart ben afgestapt. En dat ik zeg, Heer Jezus, ik geef u de ruimte om te gaan zitten op de troon van mijn hart. Ik geef u de heerschappij van mijn leven. Dus iets van het koninkrijk wordt vandaag al zichtbaar in de gelovigen individueel en de gemeente collectief. Wat wordt er nog meer zichtbaar? Nou ja, Hebreeën 4 zegt dat het geldt voor de gelovigen dat zij de rust reeds zijn ingegaan. Die hangt niet meer vast aan een dag. De Heer Jezus is onze rust. En wij zijn binnengegaan in die rust. Dus de heerschappij van de Heer Jezus in mijn hart. De rust van de Heer Jezus in mijn hart. Door geloof heb ik vrede met God gekregen. Dat is ook een wonderlijk iets, toch? Dat is ook al vandaag in mijn hart. En ik heb deel aan de gerechtigheid gekregen, conform 2 Korinthe 5. Verworven door de Heer Jezus Christus. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden Rechtvaardigheid van God in en door hen. Landt het een beetje? Wij hebben vandaag al deel aan gerechtigheid, aan vrede, aan rust. En de Heer Jezus is niet alleen mijn heiland, niet alleen mijn redder. Want dat willen de meesten wel. Maar hij is ook de Kyrios van mijn leven. De Heer van mijn leven. De Koning van mijn leven. Kunt u daar amen op zeggen? Ziet u dat het koninkrijk al iets is van vandaag? In Christus is dat koninkrijk gekomen. Oh ja, zeker. Het is een verborgen koninkrijk misschien. Maar vroeg of laat openbaart het zich. En straks zal het zich aan publiek openbaren. U wil een illustratie? Nou, u kunt denken aan David in de spelonk van Adullam. Heel eenvoudig. Er waren op dat moment twee koningen. Welke? Saul was koning. Die regeerde. En die werd gediend door de overgrote deel van het volk. En de profeet kwam ook bij Isaï. En toen moest hij David salven. Toen had hij alle zoons gehad. God zag niet aan wat voor ogen is, maar hij zag het hart aan. Heb je nog een jongen in het land? Ga hem eens halen. En daar kwam die. Rood, mits schade, schoon van aangezicht. Een herdersjong. Hij werd gezalfd tot koning. Terwijl Saul nog koning was. En op een gegeven moment, toen werd David de overste in die spelonk van Adullam. Nou, weet u wat voor publiek daar kwam? Allen die een schuldeiser hadden. En nou ja, een bijzonder gezelschap. Uitschot van de maatschappij voegde zich bij David. En daarin is David een type van de Heer Jezus. 600 mannen waren bij hem, in die spelonk. David erkende ze als hun heer, als hun leider. Het was nog een verborgen koninkrijk. Saul regeerde nog. En na verloop van tijd heeft David de troon bestegen en is Saul koning afgeworden. Nou, volgt u een beetje dat plaatje? Schitterend. Dat is typologie noemen we dat. En hier zie je dat koninkrijk al vandaag zichtbaar worden in de gelovigen. Nou, dan heb ik al heel veel gezegd. Nu naar die gelijkenis. Want het is wel belangrijk dat u deze dingen begrijpt. Waar komt de gelijkenis die Hans heeft gelezen? Ik ga dat niet helemaal meer doorlezen. Waar komt die op neer? Nou, laat ik alleen vers 12 nog lezen. Want nu ik dit heb uitgelegd, is wel belangrijk wat ik tot nu toe heb gezegd, dat u dit pakt. Want anders begrijpt u het niet. Vers 12 zegt dan, en hij zei, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Mooi, hè? U denkt al aan iemand. Ik kom straks bij de Heer Jezus uit. Over hem gaat het hier. Maar je zou als samenvatting kunnen zeggen, even het plaatje hier, de gelijkenis. Ik heb al gezegd, een gelijkenis is een vergelijking. Er is hier een man van hoge kom af, van hoge geboorte, die naar een verre plaats rijdt om daar gezag te gaan ontvangen. Hij ontvangt in die verre plaats bevoegd gezag. Hij krijgt bepaalde autoriteit geschonken. Bevoegd gezag. Autoriteit. En daarvoor moet hij reizen naar een vergelegen land. En vervolgens keert hij terug. Van de plaats naar de plaats waar hij die autoriteit gaat uitoefenen. Waar hij dat gezag gaat uitoefenen. Waar hij zijn koningschap gaat uitoefenen. Hij is een poosje weg. Om het gezag te ontvangen, om het koningschap te aanvaarden. En hij komt terug. Als iemand met bevoegd gezag. En in die tussenliggende tijd dat hij weg is, wordt er gesproken over een groep mensen die achterblijven. Twee groepen. De eerste groep die we lazen, dat zijn slaven, knechten. En die knechten vertegenwoordigen hun heer. He, die man van hoge geboorte, in die periode van zijn afwezigheid. En ze krijgen een geldbedrag, een pond, dat was ongeveer een loon van 3 maanden. En daar moeten ze handel mee gaan drijven. En dan gaat het om dit aspect, dat ze hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Omdat die hoge heer, he, die man van hoge geboorte, een poosje weg is, moeten hun verantwoordelijkheid in die tijd gaan nemen dat hij afwezig is. Slaven, knechten, volgelingen, vertaald naar vandaag, discipelen. Maar ja, als degene die over je gesteld heeft vertrokken is, dan komt het aan op trouw, hè? Dan komt het aan op discipline. Dan komt het aan op volharding. Want ja, hè, als de kat van huis is, zeggen wij wel eens, dan dansen de muizen. En je zal zeggen, ja, past dat helemaal, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar die persoon is weg. En hoe gaan die slaven, die knechten zich nou gedragen? En wat gaan ze nou doen met dat wat hen is toevertrouwd? Dat pond. Dat is de ene groep. En de andere groep is, er zijn burgers die moeite hebben met de komst van deze Heer. En dat uiten ze ook, want wat zeggen ze dan in vers 14b? Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Dus die persoon die naar dat vergelegen land is afgereisd om gezag, om autoriteit te ontvangen, die wordt niet door iedereen gepruimd, zouden wij vandaag zeggen. Als die terugkomt, wij accepteren zijn gezag over ons leven niet. Wij gaan niet buigen onder zijn heerschappij. Nou, nu las ik een verklaarder, die durfde te zeggen, weet je wie dat zijn? Dat is het Joodse volk. Nou, dat vond ik nog een pijnlijke. Ja, maar ze hebben de Heer Jezus afgewezen. Ja, maar wacht even. Als we de geschiedenis goed bestuderen. Oh ja, zeker. Groot een deel van het Joodse volk heeft de Heer Jezus afgewezen. Maar laten we ons als heiden alsjeblieft niet verheffen boven hen. Hoeveel zijn daar niet met het evangelie ook in Werkendam in aanraking gekomen. En die ook uiteindelijk zeggen. Ik wil niet dat deze koning over ons is. Toch? Dus om dat één op één over te zetten. Daar ga ik niet voor. Er zijn er zoveel, ook buiten het Joodse volk, die hem hebben verworpen. Nou, dat is even heel kort eigenlijk wat hier staat. Maar u wil natuurlijk de toepassing hebben, hè? En je moet altijd bij het eigen hart uit gaan komen. Nou, waar het in deze gelijkenis om gaat is, hoe zijn de knechten, om deze vraag dus, hoe zijn de slaven tijdens de afwezigheid van hun heer omgegaan met dat wat hen was toevertrouwd. En dat is in dit geval die pond. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? En als je er goed mee om bent gegaan ten tijde van zijn afwezigheid, dan word je beloond. En als je er niet goed mee om bent gegaan, dan wordt hetgeen wat je nog hebt ook nog afgenomen. Voel je hem? Het gaat om verantwoordelijkheid tussen twee perioden. Hoe zijn ze ermee omgegaan? Nou, ik vind het een schitterende gelijkenis. En ik hoop dat u me volgt vanaf het begin tot nu toe. En ook de rest. Want als we het hebben over die man van hoge komaf, van hoge geboorte, dan is die man een beeld van niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Daar ben ik van overtuigd. Hij daalde uit de hoge hemel neer. Spreuken 8 zegt dat hij was in de nabijheid, in de heerlijkheid van zijn vader, de Heer Jezus. Hij was het troetelkind van zijn vader, zegt Spreuken 8. En hij was al spelende voor zijn aangezicht. Prachtige omschrijving. Het was daar geweldig. En hij daalde vanuit de hoge. Hij is van hoge komaf. Van hoge geboorte. Geboren uit de maagd. Maria werd bezwanger door de Heilige Geest. Van hoge geboorte, van hoge komaf. Het gaat hier over de Heer Jezus. Hij kwam neer vanuit de heerlijkheid van de Vader. Hij, Zoon van God, tegelijkertijd Zoon des Mensen. Zoon des Mensen is een titel van de Heer Jezus in zijn vernedering. In zijn lijden, in zijn sterven. En de Heer Jezus kwam naar deze wereld om te lijden, om te sterven, maar om uiteindelijk op te staan uit de doden. Om de dood te overwinnen, de zonde, Satan en al zijn demonen. Het graf had niet het laatste woord, maar het leven. En waarom deed hij dit? Nou, in heel veel christelijke gemeenten vandaag zeggen ze, nou, dat deed Jezus om mij te redden. Ja, wacht even, dan ga je weer een stapje te snel. Dat deed hij allereerst om de Vader te verheerlijken. Wil je dat nooit vergeten? Wij denken zo egocentrisch, ook op geestelijk gebied. Maar de Heer Jezus die zei in de volheid van de tijd, Hebreeën 10 vers 7, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Zo bood hij zich aan. Toen kwam hij en hij heeft voldaan, dat is een beetje theologisch, maar het is wel waar, aan al Gods eisen van rechtvaardigheid en heiligheid. En daarmee verheerlijkt hij de Vader. En toen heeft hij het heil wat hij verworven heeft aangeboden aan het Joodse volk. Dat als eerste. En daarna is het heil door Gods genade en barmhartigheid zelfs in Werkendam gekomen. Prijs de Heer daarvoor. Het heil ging naar de heidenen. En nu moet u even met me meebladeren naar Hebreeën hoofdstuk 9. Dan blijft u wakker en erbij. Hebreeën hoofdstuk 9. Want toen hij dat volmaakte offer had gebracht, toen kwam dat moment dat hij ten hemel voer. Mag ik het alvast een beetje verklappen? Toen kwam het moment dat die man van hoge afkomst, van hoge geboorte, ging reizen naar een vergelegen land. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 9 vers 11. Maar toen is Christus verschenen. Was dat zijn verschijning hier op aarde? Nee, dat was zijn verschijning nadat hij zijn aardse werk had afgerond en de hemel binnenkwam. En dat is zo mooi. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. En ik kan niet alles lezen, maar de Hebreeënbrief zegt dat de tabernakel een afbeelding is van de hemelse werkelijkheid. Hij is de hemelen doorgegaan. En toen kwam hij daar in de heerlijkheid van de Vader terug. En daar zongen de engelen voortdurend: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En toen kwam de Heere Jezus binnen. Niet met vreemd bloed, zegt de Hebreeënbrief, maar met zijn eigen bloed. Daar gaat het hier over. En als je die dingen leest, en je leest dan in bijvoorbeeld vers 24 van hetzelfde hoofdstuk, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hè, dan heb je het over de tabernakel, over de eerste, tweede tempel, dat is het tegenbeeld van het ware. Het was een schaduwbeeld, die tabernakel en die tempel. Maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Hij reisde naar een ver gelegen land om een koninkrijk in ontvangst te nemen. Om autoriteit te ontvangen, om gezag te ontvangen. En nu bladert u even naar Hebreeën hoofdstuk 2. We zitten toch in de buurt. En dat is mooi en dat is heel belangrijk nu. Als we het over een koninkrijk hebben. En sommigen twijfelen natuurlijk of dat koninkrijk vandaag al betekenis heeft. Maar geloof me maar hoor. Dat koninkrijk is vandaag wordt al zichtbaar. En wat staat hier in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 8b? Vind ik zo bijzonder. Nu, vers 8b van Hebreeën 2. Nu zien wij nog, echter nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wanneer zien we dat wel? Als hij straks zijn koninkrijk gaat aanvaarden in de toekomst en zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg. En het duizendjaar vrederijk gaat starten. Dan zullen alle dingen aan hem onderworpen worden. Want de Vader werkt erop aan, waarop aan? Op het herstel van alle dingen. En hij gaat alle dingen brengen onder de heerschappij van de Zoon. Maar we zien dat nu nog niet. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want er zijn heel veel mensen vandaag die zeggen: wat zie ik van de koningsheerschappij van Jezus vandaag? Nou ja, dat klopt ook. Dat is helemaal Bijbels, hier staat het. We zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. En dan vers 9, die moet u uit uw hoofd kennen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Met ons natuurlijke oog zien wij hier op aarde de gebrokenheid. We leven buiten het paradijs. Maar met het oog van geloof, en nou is de cirkel bijna rond, volgen wij die man van hoge afkomst, van hoge geboorte, in zijn vernedering, in zijn lijden, sterven, opstanding, maar ook in zijn hemelvaart. En we zien hem met het oog van geloof nu zitten op de allerhoogste positie. En wij zien Jezus, niet met ons natuurlijke oog, maar met ons geloofs, met ons geestelijke oog, met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft de hoogste positie ingenomen. En weet je, hij heeft jou en mij meegenomen. Dat zegt de Efezebrief. Wij zijn met hem gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. En die positie van Jezus, luister goed, bepaalt vandaag mijn leven hier op aarde. Ik heb vandaag al een hemel in mijn hart. En die werkelijkheid die wij nu met het oog van geloof zien, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die werkelijkheid gaat bij aanvang van het Messiaans Vrederijk uit de hemel neerdalen en wordt een werkelijkheid op aarde. Nou, dit had even een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Zo zit het. Ik vind dat zo mooi. Nu nog verborgen, maar wel zichtbaar met een oog van geloof. Jezus op de allerhoogste positie. En straks zal hij neerdalen met macht en majesteit. En in welke tijd bevinden wij ons? Nou, tussen die verheerlijking van de Heer Jezus, zijn zitten op de troon in de hemel, en het koninkrijk wat straks vervestigd gaat worden. En in die tussenliggende tijd zijn er mensen op aarde die zeggen, wij willen niet dat hij koning over ons is. En in die tussenliggende tijd zijn er knechten, slaven, die hem hier op aarde vertegenwoordigen. Nou, dit is de gelijkenis. En hoe leven wij dan tussen die twee momenten? En dat heeft alles te maken met beloning. Dit is wat er staat in in Lucas 19. Ik zou nog veel meer kunnen lezen. Als u meeschrijft, kunt u ook opschrijven. Maar de tijd die vraagt dat ik doorga. Bijvoorbeeld Filippenzen 2, hè, vers 9 tot en met 13. Kunt u opschrijven, kunt u vanavond nalezen voordat u naar bed gaat. Hè, maar daar leest u dingen. Hij heeft uiteindelijk een naam gekregen, boven alle naam. Hij heeft een heerlijke positie gekregen. Samenvattend. De Heer Jezus, hij heeft de zondenschuld betaald als het volmaakte lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. De Vader is verheerlijkt en hij heeft koninklijke heerschappij ontvangen. En nou zit hij daar, met eer en heerlijkheid gekroond. Ik ga u een voorbeeld noemen, dat heb ik u al eerder genoemd, maar het is het meest fantastische en duidelijke voorbeeld wat ik kan verzinnen. Het voorbeeld van D-Day en V-Day, dat kent u wel, hè? D-Day, dat was op 6 juni 1944, de Tweede Wereldoorlog. Dat was de dag van de invasie van de geallieerden in Normandië. En waarom noemen we die dag D-Day, Decision Day, beslissingsdag? Nou, omdat op die dag, 6 juni 1944, de beslissende veldslag heeft plaatsgevonden. Het was de dag van beslissing. Was de oorlog afgelopen? Nee. De oorlog duurde nog 10 maanden na die bewuste dag. En luister goed, dat vind ik zo mooi. Koningin Wilhelmina, ze was niet in Nederland, toch? Ze zat in Engeland. En via Radio Oranje, ze was afgereisd naar een vergelegen land, bemoedigde ze het Nederlandse volk via Radio Oranje. Hou vol, hou vol, hou vol. En velen waren door die oproep bemoedigd om te volharden in de strijd tegen de Duitse overheersing. Totdat V-Day aanbrak. Victory Day. Dag van glorie en victorie. 8 mei 1945. De beslissende slag had plaatsgevonden op 6 juni 1944. Maar Victory Day, de dag van glorie en victorie, vond plaats op 8 mei 1945. En vandaag, broeders en zusters, leven wij tussen die day, Golgotha, en de Hof van de Opstanding, en V-Day, Victory Day, de dag van Jezus, glorie en victorie, dat hij zou komen met macht en majesteit. En zoals die day is aangebroken, zo zal ook V-Day aanbreken. En nou vestig ik even mijn aandacht op het koninkrijk. We gaan het niet hebben over jaren van verdrukking, wel of geen opname. Ik heb het nu over het koninkrijk. En de dag dat Jezus komt als Here der Heren, als Koning der Koningen, dat is uiteindelijk V-Day. En het koninkrijk dat komt is de periode waarin het herstel van alle dingen zich steeds meer gaat zetten. Met uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als de eeuwige toestand. De achtste dag. Nou, nu kom ik bij ons hart en leven uit. Want waar het in deze gelijkenis om gaat, dat heb ik u reeds gezegd. Ik zal het nog kort herhalen. Hoe zijn de slaven nu omgegaan met dat wat hen was toevertrouwd, dat geldbedrag, ten tijde van de afwezigheid van hun Heer? En de vraag die naar u, jou en mij toekomt is, hoe gaan wij als discipelen van de Heer Jezus, en een discipel heeft drie betekenissen, het is een leerling, een volgeling en een vertrouweling van de Heer Jezus. Hoe gaan wij vandaag als discipelen van de Heer Jezus, hoe leven wij en hoe nemen wij onze verantwoordelijkheid tussen Jezus' hemelvaart en zijn wederkomst als koning der koningen en Heere der Heren? Want wij leven in die tussenperiode. Hij in een vergelegen land staat op het punt om terug te komen, wij als zijn vertegenwoordigers. Ik geloof dat wij vandaag vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk dat komt. En een vertegenwoordiger leeft altijd in een land waar hij niet thuis hoort, toch? Dat kan iedereen volgen. Nou, wij zijn hier ook niet thuis. Wij zijn op doorreis. Maar doordat wij deel hebben gekregen aan het koninkrijk, rust, vrede, gerechtigheid, Jezus, het hoogste gezag in ons leven, wordt er al iets in uw, jou en mijn leven zichtbaar van de vredevorst die komende is. Hé, je kan wel zien van wie jij er een bent. Daar gaat het om vandaag. Hoeveel is van de Heer Jezus in en door ons heen vandaag al zichtbaar? Ben ik een vredestichter? Ben ik iemand die wandelde net als Noach, oprecht, vroom, rechtvaardig, te midden van een goddeloze tijd? Daar gaat het om. Gaat er iets van rust van mij uit? Of beginnen de gordijnen te waaien als ik ergens binnenkom? Hebben wij iets van de gezindheid van Jezus? Paulus schrijft aan de gemeente, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En naar de mate dat de Heer ons in die tussenliggende tijd kan vormen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, zijn wij echte ambassadeurs. En zal er beloning zijn voor onze wandel. Als u meeschrijft, kunt u deze tekst opschrijven. 1 Timotheus 6 vers 20. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, die tekst kent u allemaal. Bewaar het pand u toevertrouwd. Nou, zou ik een lijn mogen trekken van dat pond naar dat pand, of niet? 1 letter verschil. Er zijn ons dingen toevertrouwd waar wij mee kunnen handelen in die tussenliggende periode. En Paulus, die schrijft aan het einde van zijn leven, als eikenboom van gerechtigheid, als een oefende gelovige, een beproefde gelovige ook. Hij schrijft aan zijn jonge geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, bewaar het pand wat aan jou is toevertrouwd. Nou, daar zou je heel veel dingen voor kunnen noemen wat dat pand dan is. Nou, je zou als eerste kunnen zeggen, dat is de leer die Paulus Timotheus heeft geleerd. De Bijbelse principes over wie God is en wie de mens is. En hoe het zal gaan met deze wereld. De Bijbelse leer. De Bijbel kent ook een leer. Leerstellingen. Bewaar dat. Laat je niet meevoeren door allerlei wind van leer. Maar drijf handel met die leer en die waarheid. En de leer in de Bijbel, dat is niet wat je onder je schoen plakt. Dat is dood. Maar de leer in de Bijbel brengt altijd leven. En dat is ons toevertrouwd. Daar kunnen wij mee handel drijven, toch? En dat kan soms heel eenvoudig. Daar hoef je niet altijd hiervoor te staan. Want u zegt natuurlijk, ja, maar ja, ik ben niet zoals jij. Ik heb die roeping niet zoals jij. Ik sta daar niet. Nou, mag ik u één tip geven? Ik sprak voor de kerst in Meppel. En er was een man die wist dat ik 12 jaar in de makelaardij had gezeten. En ik heb eindeloos veel van die te koopborden opgeplakt. Van die knikborden die je op je ruit zetten met te koop. Die hebben ze hier ook al in Werkendam. Maar wat hij had er een evangelisatiebord van gemaakt. Dus hij had de grote koop opgezet aan twee kanten. Gratis. En daaronder twee bijbelteksten. Eén aan de ene kant en weer een ander aan de andere kant. Dus na de samenkomst kwam hij naar mij toe en hij wist van mijn makelaarsverleden. Hij zei, ik heb wat moois voor je. Dus ja, het was zo'n groot bord en ik vond het prachtig. Hè? Ik hou altijd van mensen die creatief zijn en die durven. Gewoon een stap zetten. Maar ja, toen kwam het even naar mij toe. Kijk, het is makkelijker om in zo'n samenwerkend dam iets te delen dan in je eigen straat. Of in je eigen familie. Dus ik kwam thuis vol enthousiasme met dat bord en ik had het midden in de kamer gezet. Iedereen lag al te slapen, dus 's ochtends kwamen mijn kinderen eruit. En mijn vrouw, en die zei, wat is dat nou weer? Ik zei, nou, dat is mooi. Ze zei, ja, ik vind het ook wel mooi, zegt ze. En ik zei, ja, man. Ik zei, dat is leuk dat je het mooi vindt. Maar als je het mooi vindt, moet je er ook wel mee doen. En toen kwamen mijn zoontjes. Ja, maar pa, je gaat toch niet zeggen. Ja, dat gaan we wel zeggen. Ik zei, die plaat, die gaat op de ruit. Want we moeten handel drijven in die tussenliggende tijd. Er is een pand mij toevertrouwd, toch? Ik heb de beste boodschap. Dan moet ik daar wel iets mee doen. Ik ben gered om anderen te redden. Ja, maar pa, zegt mijn oudste, dadelijk komen er eieren, dadelijk komen er stenen door de ruit. Dus ik had dat geschreven naar die broeder van wie ik het bord had gekregen. Hij zegt, nou, ik bid dat er vanuit dat bord levende stenen geboren mogen worden. Dus dat heb ik hem ook verteld. Ik zeg, we gaan het gewoon opplakken. En ik heb de meest verrassende gesprekken in de straat gehad. Van mensen waar ik het niet van verwachtte. En ze gaven nog een compliment ook. Daar was ik weer door mijn moeder. Joh, je gaat toch niet weg? Dat kan ook nog in 2019. Ze zijn blij met mensen die toegewijd aan de Heer leven. Zo doe je wel eens verrassing op. Maar we moeten wel handel drijven. Ik in het mijne. U in het uwe. Jij in het jouwe. Toch? Handel drijven. Dat heeft met leer te maken. Met de waarheid te maken. Maar het heeft ook met gaven te maken. Met talenten te maken. Zetten we die in? Of zitten we knus in een fauteuil en we beoordelen de wereld hoe slecht het allemaal is en hoe slecht het in de kerk is, maar we komen zelf niet in beweging. Nou, dat is een slecht teken, hè? Of zetten we onszelf in, zeggen we met huid en haar, Heer, verbonden aan uw dienst. Hier ben ik, neem mij, breek mij, kneed mij, vul mij, vorm mij, zend mij. En dan hoef je niet allemaal naar Zuid-Amerika, is genoeg werk hoor in Nederland. Soms in je eigen huwelijk. Soms in je eigen gezin, in je eigen familie, in je eigen buurt. Maar doe wat je aan het vindt om te doen. Stel je beschikbaar voor de Heer, leg je verlangen aan hem voor. En geloof me, als je dat vanavond gaat doen, dan gaat hij iets op je weg brengen. Geloof me, ik ken hem inmiddels een beetje, met eerbied gesproken. Daar gaan we straks over doorpraten. We moeten handel drijven, dat is duidelijk. En de Heer is wel helder en creatief om ons aan te wijzen waar we die handel kunnen drijven. En zoals deze knechten, slaven met die ponden aan de slag zijn gegaan, zo mogen wij vandaag met het pand ons toebetrouwd. Of dat nou gaven zijn, talenten zijn, of dat nou de Bijbelse waarden, principes zijn, we mogen ermee aan de slag gaan. En in die gelijkenis blijkt, hoeveel slaven waren het? 10. Maar er worden maar 3 besproken. Waarom die andere 7, weet ik niet. Maar de Heilige Geest was wel zo, hij heeft 2 kanten laten zien. Want stel nou voor dat je alleen maar van die goede slaven had. Nee, de Bijbel is heel eerlijk. Er waren 2 slaven die de belangen van hun Heer goed hadden behartigd. Tijdens zijn aanwezigheid. En ze worden beloond. En ze krijgen als beloning dat ze mede gezag mogen uitoefenen. Ze dragen mede verantwoordelijkheid over de regering, over het bestuur. En de een over 10 steden, die had er 10 pond van gemaakt. De ander over 5 steden, die had er 5 pond van gemaakt. Nou, de Bijbel zegt, dat heeft broeder Ezinga waarschijnlijk al behandeld, dat er sprake is tijdens dat vrederijk van een meeregeren met Christus. Wij zullen met hem regeren 1000 jaar. En hoe dat er concreet precies uitziet, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dit. Adam was geschapen om over de beesten van het veld te heersen. Hij had al heerschappij. En dat is verloren gegaan door de zondeval. Maar we zien straks komt de heerschappij weer terug. De mens is geschapen om te regeren, om verantwoordelijkheid te dragen. Bijzonder hè? Dat heeft de Heere God ook aan ons toevertrouwd. En je ziet straks bij het 1000-jarig vrederijk, wij zullen met Christus gaan regeren 1000 jaar. Dus wij krijgen op de een of andere manier een bepaalde verantwoordelijkheid. En de mate waarin wij verantwoordelijk worden straks, heeft te maken met de mate waarin wij hier op aarde toegewijd hebben geleefd. In de mate waarin wij handel hebben bedreven. Maar wat blijkt nu van die 10 knechten? Er worden er 2 positief genoemd. 7 worden er niet genoemd. Maar er is er 1 die eruit springt om het contrast duidelijk te maken. En de Bijbel noemt hem een slechte, een ontrouwe knecht. En ik ga nog niet afronden, maar blijf er nog eventjes bij, want het is belangrijk. Wat doet deze slechte knecht? Nou, wat staat er in vers, even kijken, Lucas 19, vers 21. Lees maar even mee. Wat zegt die knecht? Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, die heer, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. Wat doet deze knecht, die de Bijbel noemt slecht? Het is dus niet allemaal goud wat er blinkt. Want blijkbaar hoorde die knecht, die slaaf, niet bij die burgers die zeiden, ik wil niet dat u koning over me bent. Zie hoe dichtbij het komt, zie hoe nauw het ligt. Deze wordt slecht genoemd. Nou, deze knecht die schildert een karikatuur van zijn meester. Want hij zegt, u bent hard, u bent strikt, u bent streng. Maar weet je, als je naar die andere knechten kijkt, blijkt het niet te kloppen. Want die andere knechten, die worden rijk beloond. Dus blijkbaar zo streng en zo strikt en zo slecht is die heer helemaal niet. Ziet u dat? Maar hij heeft een karikatuur van hem gemaakt. En dit is gevaarlijk. En die knecht, heel aangrijpend, wordt nu geoordeeld met zijn eigen woorden. De heer zegt niet, lees het maar goed op woord voor woord, hij zegt niet dat hij het met de visie van de knecht eens is. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt als het ware, stel dat ik zo ben zoals jij beschrijft. Stel. Nou, wat je dan op zijn minst nog had kunnen doen, dat is het naar de bank brengen. Dat had je op zijn minst kunnen doen, hoe slecht ik ook ben. Maar zelfs dat heb je niet gedaan. Voel je hem? Die knecht probeert het probleem bij die heer te leggen. Maar blijkens de beloning van die andere knechten is het hart van die heer zo slecht nog niet. Het hart van Jezus is zo slecht nog niet. Ik heb vanmiddag gesproken op een seniorenmiddag over Openbaring. De brief aan Laodicea. De gemeente die het slechtst uit de verf komt. En nog doet Jezus een aanbod. Ik raad u dat u van mij koopt. Het kan zo slecht niet zijn. U kunt zo ver niet afgedwaald zijn. Of de Heer Jezus doet nog een aanbieding. Is zijn hart slecht? Beloont hij niet? Nee, zijn hart is niet slecht. U hoeft niet te twijfelen aan het hart van Jezus, aan de oprechtheid, aan de welmenendheid, aan de liefde. Maar die knecht legt nu wel de bal bij die heer neer. Maar de meester zet die knecht schaakmat. Als ik dan zo slecht was, had je het geld minstens op de bank kunnen zetten. En wat doet die heer? Die bepaalt die knecht bij zijn verkeerde gezindheid. Bij zijn verkeerde gerichtheid. En wat ik vandaag zie, is dat veel mensen een wettische geest hebben. En als je een wettische geest hebt, dan dien je uiteindelijk jezelf. Aangrijpend is dat. Het hart van God is bewogen. De gedachten die ik over u heb, zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Om u een hoopvolle toekomst te geven. En de Heer rust toe vandaag. Tot dienstbetoon. Efezebrief. Zodat wij handel kunnen drijven. Tussen die 2 momenten. De meester zet hem schaakmat. En zelfs het pond dat hij heeft, dat hem was toevertrouwd, wordt hem afgenomen. En nu komen we op een moeilijk punt natuurlijk. U bent benieuwd welke kant ik nu op ga. Kijk, nu kunnen we eindeloos gaan discussiëren over de vraag, is het dan nooit echt in het hart van die knecht geweest? is het dan nooit oprecht in het hart van die slaaf geweest? Is er dan toch afval der heiligen? Nou, ik ga niet daarover met u in discussie. Dat mag u zelf uitzoeken. Maar ik geloof dat dat niet de les is die wij op moeten pakken. Nogmaals, een gelijkenis is geen leerstelling. Maar de Heer Jezus wil een verborgenheid bekendmaken met betrekking tot zijn koninkrijk. En welke verborgenheid is dat? Dat zij die trouw aan hem en toegewijd aan hem leven, beloond zullen worden. En dat moet ons stimuleren om te leven voor hem die nu nog in dat vergelegen land is, maar op het punt staat om terug te keren. En laten we er niet van uitgaan, dat geef ik als een waarschuwing mee, dat het uiteindelijk bij de eindbeoordeling voor Lauwe Kerk mensen allemaal wel mee zal vallen. Een gewaarschuwd mens, die telt voor twee. Er wordt te makkelijk vandaag gezegd, ja, ik ben gezegend hoor, met alle geestelijke zegening. En dan zeg ik altijd, laat maar uit je leven zien dat je gezegend bent. Want alleen praten over je zegening, hè, dat is niet voldoende. Het gaat om een leven vanuit de zegeningen. En dat is een leven wat is tot eer van de Heer. Waardoor wij een echte ambassadeur zijn vandaag van het koninkrijk dat komt. En weet u wat dat vraagt? Zelfverloochening. En daar komt het op aan in die tussenliggende periode. Wij leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Die zichzelf heeft verloochend tot in de dood van het kruis. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Dat zijn de discipelen vandaag die handel drijven. Die leven voor de zaak van hun meester. Die zich restloos, onvoorwaardelijk, totaal en radicaal overgeven aan hem en zich beschikbaar stellen aan hem. En zeggen, Heer, ga uw gang in mijn leven. Al kost het me alles. En die mensen die zo leven, hoeven zich helemaal niet druk te maken over de vraag, ben ik nou die slechte slaaf of niet? Is er nou wel of geen afval de heilige? Is er nou echt of onecht geweest in mij? Begrijp u? Daar waar het hart brandend is voor Jezus. Toegewijd aan hem. Met alle gebrek die er nog is. In deze gebroken wereld. God kent uw hart. Vroeger las ik nog wel eens oudvaders. Wie kent dat begrip? Ik moet voorzichtig zijn met wat ik nu ga zeggen. Maar de oudvaders leerden dit. God ziet de wil voor de daad aan in het leven van zijn kinderen. Begrijp u wat ik bedoel? De gezindheid is oprecht. Het verlangen is echt om voor hem te leven. Niet meer voor mezelf. En dat zijn degenen die straks een beloning gaan ontvangen. Ik ga beginnen met afronden. De tijd dat de gelovigen op aarde leven, las ik, is een stageperiode. Waarin ze worden opgeleid om verantwoordelijke taken uit te kunnen voeren in de toekomstige fase van Gods koninkrijk. Na Jezus' wederkomst, Openbaring 22, vers 5. En zij zullen als koningen met Christus regeren, 1000 jaar lang. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn. Ik ben benieuwd hoe dat eruit zal zien. Ik heb dan een verheerlijk lichaam, want ik zal hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijkvormig zijn zoals hij is. Ik geloof dat ik dan ook mobiel ben. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Ik heb een bijzonder lichaam. En hij gaat mij stellen. Oversteden. Hij gaat mij verantwoordelijkheid geven. Hij gaat mij belonen voor mijn wandel hier op aarde. En dat was een wandel die ging over hoogte en door diepte. Door eer en oneer. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Maar ziende op Jezus. De overste leidsman. Hij die naar een vergelegen land is afgereisd. Om een koningschap in ontvangst te nemen. En om daarna terug te keren. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Is dat niet een zegen? Kijk, dan leef je als een koningskind hoor, vandaag. En er gebeurt wat in de wereld. Er is wat over me heen gekomen de laatste weken. Maar deze vrede, deze rust in je hart, delend in deze gerechtigheid, geeft hoop voor vandaag. Geeft uitzicht op de toekomst. En de toekomstige positie en de beloning van de gelovigen, die hangt af van wat ze gedaan hebben. Met de gaven met de mogelijkheden, met de talenten, met het pand wat hen hier op aarde is, toevertrouwd. Samenvattend kunnen we uit deze gelijkenis, wat niet zozeer een leerstelling is, dit leren. Dat trouwe toewijding aan onze God en Vader, om geestelijke vruchten te dragen, resulteert, tot gevolg heeft, in een passende positie straks in het koninkrijk. Met een daarbij behorende beloning. Soms denk je wel eens, moet je niet doorvertellen, waar doe ik het allemaal voor? Ook in de gemeente van de Heer Jezus. Je krijgt vaak stank voor dank. Maar de Heer zegt, Jacques, er komt een dag van beloning. Daar hoef jij niet druk om te maken. Johan Schep die zei ooit tegen me, als ik sterf, dan mag je op mijn grafsteen zetten. Hij bedoelde het goed. Nou, dat is niet zoveel. En zo is het. God ziet de intenties van het hart aan, het verlangen. En God zal recht doen overeenkomstig mijn leven. Wat is er een onrecht, ook in het leven van een christen? Maar daar moet ik me niet druk om maken. Hij zal een rechtvaardig oordeel gaan vellen over hen die mij hebben tegengestaan. Maar hij zal ook een rechtvaardig oordeel vellen over mijn leven. En hij zal mij belonen overeenkomstig mijn werken. En het is helemaal naar het woord van God. Want Jacobus, hij zegt het. Geloof zonder de werken, dat is een doodgeloof. Hij zei het nog sterker in Jacobus 2 vers 18. Toon uw geloof uit de werken. De vraag is, wat bouwen wij op het fundament? Hout? Hooi? Stoppelen? Of goud, zilver en kostelijk gesteente? Zeg het maar, hier heeft het mee te maken. Zijn wij vandaag, broeders en zusters, ambassadeurs van het koninkrijk, nu nog onzichtbaar in zekere zin, maar straks aan publiek zichtbaar en het zal zich vestigen. Zijn wij ambassadeurs van dat koninkrijk? Ik wil je stimuleren om niet meer voor jezelf te leven. Wij zijn met Christus gekruisigd. En wij leven niet meer. Gisteren 3 jonge mensen gedoopt, gisteravond. Wij leven niet meer, maar Christus leeft in ons. En wat ik nu nog leef, dat leef ik door het geloof. In de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We leven in deze tijd door geloof, niet meer voor onszelf. Leef ook niet meer voor de wereld. Waarom niet? De Bijbel zegt, de wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, in die tussenliggende tijd, hè? D-Day en V-Day. Wie de wil van God doet, die blijft tot in alle eeuwigheid. En ik eindig met het vers uit Habakkuk 2, vers 3. Zo hij, de Heer Jezus, vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen en hij zal niet achterblijven. De Heer zegen jullie met een toegewijde levenswandel. Heft uw hoofd omhoog, want weet dat uw verlossing nabij is. Amen. We gaan een lied zingen. En dat is uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is een lied dat ik van Dato Steeners heb geleerd. 839. En dat gaat over dat koninkrijk wat zich aan publiek straks zal vestigen. En hier staan ook passages in die je vindt in de profeet Jesaja, waar hij niet profeteert over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, nee, waar hij profeteert over dat koninkrijk van recht en gerechtigheid. Amen.